Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoe overleef je in het nieuws? Luister iedere week naar Wat een Week met Maxim Hartman en Renéetje van Leeuwen.
Hallo mensen, we zijn er weer. En nog steeds met Willempie.
Waar ben ik?
Willem, de laatste keer. Dan is je proefperiode voorbij. Sommige mensen die zijn echt van je gaan houden. Anderen haten je. Die kunnen niet wachten tot je opdondert en dat Renéetje van Leeuwen weer terugkomt.
Ik kan zelf ook niet. Ik zit hier nu met zweethanden. Ik kan ook niet wachten tot René van Leeuwen er weer is.
Want?
Ja,
je krijgt er toch stress van, hè? Elke week toch weer presteren. Mensen denken daar makkelijk over. Aan podcast, je gaat zitten
ik
lullen.
Ik denk zeker dat ik hier een beetje uit mijn nek zwets en wat dingen verzin en uit mijn mouw schud. Maar nee. Dat gaat dagen aan voorbereiding aan vooraf.
Nou, en de teamschrijvers wil ik ook eventjes in het zonnetje zetten. Alle 12, heel erg bedankt voor elke keer alle grapjes, grollen en dat soort dingen.
Ja.
Willem, ik heb gisteren, leuk dat je ernaar vraagt, heb ik een hele bijzondere dag gehad.
Oh.
Vraag maar.
Wat was er zo bijzonder?
Nou, ik ben lid geworden van een soort, agrarisch collectief. Agrarisch achter.
Heb je een tuin op je dak aangelegd?
Zoiets? Nee. Ik heb een abonnement genomen dat ik elke week groente krijg van een biodynamische boerderij.
Biodynamisch?
Ja, biologisch dynamisch.
Dat is antroposofisch.
Ja, het is antroposofisch.
Ja,
alles is rond. En als tegenprestatie, want daar moet je wel voor betalen, voor die groenten. En je krijgt dan de groenten van het seizoen en van het land. Het is iets ten noorden van Amsterdam.
Pastinaak, Retty.
Uit Beverwijk komt het ergens. Daar hebben ze 50 hectare, hele linkse mensen. Hartstikke leuk. Maar dan moet je ook af en toe komen helpen. Dus gisteren dacht ik, nou, ik ben de kwaaiste niet. Ik trek mijn kaplaars aan, was ik vergeten. Kreeg ik daar gelukkig.
Oh ja.
Kaplaars aan, korte broek. En toen ben ik gaan oogsten met 4 andere vrijwilligers. Ik was kapot. Om 12 uur was ik ook kapot.
Het is wel thematisch, maar want jij bent vaak iemand die niet veel zaait, maar wel graag overal komt oogst.
Juist.
Dus het past wel bij
het
je.
Past, ja. Ik heb dus knolrapen geoogst. Ken je die?
Ja.
Dus eruit trekken, dat was al pittig, want het is een hele erge kleigrond, heel hard. Bonen, sperziebonen, tuinbonen, bieten en sla.
Lekker, man.
Ja, maar lang verhaal. Ik was kapot. Ik heb zoveel respect voor boeren gekregen. Ik heb in het verleden wel eens laatdunkend me uitgelaten over boeren. Van, ach joh, je hebt helemaal geen recht om boer te zijn. Nou, ik snap niet hoe mensen dat volhouden. Elke dag met je fucking poten. En ik was op blote knieën op het land.
Maar als het zo zwaar is, waarom houden ze dan zo krampachtig vast aan zo'n afschuwelijk beroep?
Nou,
wees dan blij dat ze uitgekocht kunnen worden. Een dikke premie en eindelijk een keer wat leuks doen.
Nu krijg jij de haters achter je aan. En ik ben vrienden van de BBB. Nee, want ik vind nog steeds no farmers, no food. Hè, daar gingen ze mij bij beschuldigen. Ik beweer toch ook helemaal niet dat we geen boeren nodig hebben. Maar het kan op een andere manier. En dat blijkt in Beverwijk. Hè, dan doen ze het op een hele leuke, sociale, intelligente manier. En natuurvriendelijk.
Ja.
Nou, dat is hartstikke leuk. Dan voel je ook allemaal, je hebt ook allemaal een klein stukje boer in jezelf. En daar krijg je de ruimte voor. Paarse bloemkool. Heb je het wel eens gezien?
Ja.
Paarse bloemkool. Heb ik stamppot van gemaakt. Ik dacht, ik draai mijn hand er niet voor om. Huppatee, pompen met dat ding. Of hoe heet dat? Stampen.
Je liefde is inmiddels weer op zichzelf gaan wonen.
Ja, ik ben weer single. Ja. Want het was taai. Ja. En het komt mede. Paarse bloemkool is stugger dan groene bloemkool. En alles wat van een kleigrond komt. We hebben het over zeeuwen. We hebben het over beverwijkers. Ja. En we hebben het over paarse bloemkool. Ja. Zijn stug.
Maar zit er smaak aan?
Heel veel smaak.
Dus je krijgt er wel wat voor terug. Voor
absoluut.
Kouwen.
Ja. Tot zover mijn week, mensen. Nou, dit was de podcast.
Ja.
Ja, waarom moeten we altijd over dat nieuws hebben? Nee, natuurlijk gaan we dat doen.
Jawel.
We gaan beginnen, mensen!
Zullen we maar beginnen met het meest verdrietige nieuws waar ook absoluut geen grappen over gemaakt worden?
Nee, want dat is natuurlijk lastig bij echt belangrijk nieuws, of tenminste heftig nieuws. Een aardbeving in Marokko, inmiddels bijna 3000 doden. Dat is bij al die rampen. Wat moet je ermee? En wat moet je erover zeggen? Behalve zeggen, ja, kut.
Besef je wel eens dat hetgene wat je dan op het nieuws ziet, dat dacht ik van de week aan, dat zijn dus de beelden die eigenlijk niet erg zijn om te zien, hè?
Ja, want de echte dingen die zijn weggehaald.
Dat laten ze nooit zien, hè?
Klopt. Bij de NOS zit er een soort filter, hè?
Extreme shit.
Want er komt daar een stream binnen. Ik heb wel eens bij die nieuwsafdeling bij de NOS. Ja. Toen werkte ik bij Studio Sport een tijdje. Kon ik zien wat er binnenkwam bij het journaal. En vooral van oorlogen en rampen. Dat is gewoon één stream van verschrikkelijke beelden. En ja, er zit ook iemand dan te scannen of te spotten. En die zegt, nou, dit is allemaal te erg.
Je wil wel iets laten zien van dat het verschrikkelijk is. Maar op een manier die niet mensen helemaal, zeg maar, traumatiseert.
Ja, klopt.
Wat me ook heel erg aan het denken had gezet, is dat dus, ik weet even niet precies welke dag wat was, maar heel kort daarop is er een verschrikkelijke overstroming in Libië.
Zag ik ook, ja.
Daar zijn misschien
dat is ook gek, daar hoor je eigenlijk niks over.
Omgekomen.
Ja, ik heb het even nagekeken. Die zitten nu al op 5000, maar het zou zomaar 10.000 doden kunnen zijn.
Maar moeten we misschien wel even correct bij zeggen dat dat veel moeilijker in te schatten is. Want je zit er in een land met twee regeringen. Oh. En het is daar heel erg weinig, zeg maar, de autoriteiten zijn niet stabiel.
Hey, in Marokko heb ik begrepen dat de hulp een beetje moeilijk op gang kwam. Mede ook door de koning, die wilde, of Marokko zelf. En dat is de koning volgens mij. Die wilde de eerste 48 uur zelf iets kunnen doen. Ik heb een plaatje van die koning gezien.
Ja.
Je mag iemand niet beoordelen op zijn uiterlijk.
Maar dat doe jij wel altijd.
Ja, doe dus ik wel. Doe ik graag.
Gewoon, ja.
Het is een vreselijke mel, heeft hij. Ja. Een zelf ingenomen, volgevreten. En hij is extreem rijk. Nou goed, dat is meestal met koningshuis.
Is hij dan zo trots en ijdel dat hij gewoon zegt van, ik ben hier de koning.
Ja.
Want ik heb dat meegekregen. In Nederland stonden allemaal professionele teams klaar. Ja. Die willen daar gratis heen vliegen. Die dromen ervan om mensen te helpen. Ja.
Er zijn nu zoekhonden heen.
Geen groen licht.
Ja, geen groen licht.
Maar de eerste 72 uur, dat is, daarin kun je echt levens redden. Daarna gaat dat in principe over.
Ja.
Dan wordt het, dan uitzonderingen daar.
Het is toch eigenlijk ook een soort criminele daad van zo'n koning?
Ja, crimineel vind ik lastig om te zeggen, maar het is heel,
het is wel heel slecht.
Neigt dan naar iets heel immoreels. Ik weet
ja, als iemand, het is toch een soort, als je in de oorlog ook een misdaad begaat, als je bijvoorbeeld bij een ramp, als je bij wijze van spreken, als je het land openstelt en je kan daardoor duizenden mensen misschien redden.
Ja.
En je doet dat niet, omdat je te trots bent.
Ja, het is absoluut, in ieder geval hele gruwelijke nalatigheid, laat ik het zo noemen.
Moet zo'n man dan voorkomen, die koning?
Ja, maar dat moest al om allerlei andere afschuwelijke. Heb je gezien hoe die vent erbij loopt?
Nee.
Jij wel, want je zit net.
Nee, ik had alleen zijn kop gezien.
Oh, nou, dat is.
Ik heb niet lopend gezien.
De kop is nog het minst erg.
Want?
Nou, dat zoek dat nog maar eens op. Maar ik denk dat ik dat.
Maar is hij populair onder Marokkanen?
Volgens mij wel, maar ik geloof het wel.
Maar is het net als bij de Thai?
Het is geloof ik een beetje een hippe vent. En bij de Thai is die geloof ik helemaal niet populair. En dat mag je daar niet toegeven.
Nee, want dan ben je gelijk de doodstraf.
Ja.
Maar in Marokko denk ik ook niet fijn hoor, als je tegen de koning
Het schijnt
bent.
Geloof ik wel dat hij wat populair is, omdat het een beetje een hippe vent is.
Okay.
En die loopt met een soort capuchon trui overal rond.
Ja. Wat wel een beetje anders in de perspectief is gegaan, zijn de aardbevingen in Groningen.
Ja.
He, want in het begin was dat ook heel erg. Ach, wat was het erg. En dan denk je, gewoon een paar scheuren in je huis. Kom op zeg. Dat zijn toch eigenlijk geen aardbevingen in Groningen. Het zijn aardschokjes met wat materiële schade.
Ik
heb het even nagezocht.
Nog,
Er zijn niet eens slachtoffers gevallen. Mits je de mensen meetelt die stress hebben gekregen van het langdurige afhandeling van de schade. Dat is ook kut.
Eigenlijk kunnen we daar wel over zeggen. De aardbevingen zelf, die waren helemaal niet zo erg niet.
Nee.
Maar de nalatigheid van de overheid, die maakt slachtoffers.
Schadeafhandeling, daar zijn 16 mensen door dood gegaan, aanwijsbaar. Ik weet niet hoe ze dat hebben onderzocht, maar er stond ergens in een artikel.
Ik heb daar geen vraagteken.
Ik denk bij wel ingelichte kringen. Volgens mij is dat een hele betrouwbare site.
Ja. Dat is ook mooi altijd bij een nieuwssite. Hoe meer er in de naam staat van 100% echt gebeurd reality nieuws. Dat zijn altijd sites met alleen maar feiten.
Klopt. Maar goed, we hebben er in ieder geval bij stilgestaan. Badahari heeft niet gevochten. Vond ik een beetje raar. He, die moest zaterdag vechten. En die heeft zich teruggetrokken, want hij vond het ongepast.
Ja, dat vond ik gek, want ik heb toen zitten kijken. Ik hou, zoals je weet, van vechtsport.
Ja.
En alle andere Marokkanen, die gingen gewoon misschien met een zwaar hart gewoon vechten.
Ja.
En dan vind ik dat toch, doordat dat ook zo was, dacht ik toch, wat is dat met die Badahari?
Want hij ging ook gewoon een toespraakje houden. En hij kreeg dat publiek niet stil. Heb je dat gezien?
Ja, omdat het is gewoon.
Want hij zei, Allah Akbar. En in Marokkaans proberen van, oké, een beetje respect. Maar ze gingen gewoon doorheen schreeuwen.
We moeten het misschien niet te lang over hem hebben.
Nee.
Want het is natuurlijk ook een jongen die komt wel
opzoeken. Ja, precies.
En ik.
Want ik heb weinig mensen waarvan ik denk, nee, sorry. Ik had het zo niet moeten zeggen. Bij hem heb ik dat, als je luistert, Badder. Bij Rico Voef heb ik dat helemaal niet. Die heeft gewoon een dikke paardenreed. Maar bij jou ben ik wel onder de indruk. En neem ik alles terug als je je gekwetst voelt. Want je bent heel erg sterk. Goed,
prima.
Genoeg over Marokko. Sterkte mensen. En er is geen Giro 555.
Nee.
Het is, we hebben helaas zelf ook geen inkomsten. Anders zou ik met alle liefde 5% of 8% overdragen. Maar jij zit hier ook gratis, Willem. Ik ook.
Ja, de podcast is al liefdadigheid.
Ja, dus dat we daarover hebben en dat de mensen nu even aan denken, dat geeft ook goed gevoel. We gaan door. Er is een ruzie bij de Partij voor de Dieren, Willem. Dat deed mij heel erg veel pijn.
Ja.
Want ik voel me erg aangetrokken door Esther.
Op dieren.
Nou, dat ook. Zeker. Nee, zeker. Maar ik vind niet dat dieren leuker zijn of beter te vertrouwen dan mensen. Dat vind ik heel sneu als mensen dat zeggen. Van, ja. Geef mij maar een hond.
Oh, honden die zijn hondstrouw. Mensen, die kun je niet vertrouwen. Dat is een hele populaire mening onder mensen die niet helemaal...
Daarom zijn ze zo trouw. Daarom kijken ze zo naar je met die ogen.
Zet een hond maar eens in het bos en dan kom je een dag later en dan ligt er een geraamte. Zo hard gaat dat.
Varkens ook trouwens. Ja. Dat heb ik ook nog geleerd bij die boerendag. Maar ik ben wel een fan van, hoe heet ze? Mevrouw Ouwehand.
Esther Ouwehand.
Ja. Neemt, als ze het woord neemt, vind ik het altijd wel raak. Het is ook helemaal geen one-issue partij meer. Het is volgens mij...
Ze zijn gewoon een brede partij, maar
brede partij.
Een raar sausje aan. Want zij is een zevende-dags adventist.
Ja, jij hebt ook een raar verleden. Ik ook.
Ja, maar zij heeft een raar heden.
Jij hebt bij de FVD gewerkt en daarvoor bij de Hitlerjugend. Komen we misschien dadelijk nog even op.
Ja, oké.
Zo snel moet je mensen niet veroordelen. Je moet mensen ook een kans geven. Ze heeft problemen, vertel even, met het bestuur.
Ja, en ze heeft het bestuur nu dus zelfs op de knieën gekregen. Want dat is dus vlak voor de opnames nog binnengekomen. Juist. Hebben we snel het hele script om moeten gooien.
Ja.
Dat was nog stressvol ook.
Zeker.
Want, wat blijkt nou, het hele bestuur is afgetreden omdat daar zo nodig erin moet blijven.
En terecht. Want het is nog steeds heel schadelijk natuurlijk dat zoiets gebeurt. Ik ben echt van plan om op de Partij voor de Dieren wederom te gaan stemmen. Ik heb dat bij de laatst gedaan, bij de Provinciale Staten.
Ja.
En op de Waterclub of zoiets.
De Waterclub.
Ja, zoiets.
Waterschappen.
Waterschaps.
Waterschappen heet
het. Nou, ik ben niet zo fan van de waterschap. Ik kreeg laatst weer een factuurtje binnen. Dat heb jij natuurlijk niet. Je bent geen zelfstandige. Of tenminste, je hebt geen eigen huis, neem ik aan.
Ja, ik zwerf.
Jij zwerft, je bent dakloos. Dat is ook een groot voordeel. Als je aardbeving hebt, je hoeft niet bang te zijn dat steen op je vallen, want je hebt geen huis. En je betaalt geen waterschapsbelasting.
Ja,
ik betaal zeker €600 per jaar aan de waterschappen.
Zo.
Ja, en dan moet je er ook nog op stemmen.
Even iets heel anders misschien. Ik heb erover nagedacht. Is het niet zo dat het zo gaat botsen in zo'n partij, omdat het zijn dierenvrienden? Dierenvrienden die zetten dieren op nummer 1 en die zeggen vaak, die kijken dan in een boek van wat zijn de grootste vijanden van dat dieren. En dan staat altijd op nummer 1
de mens.
De mens. Dus mensen die haten ze. En hoe gaat dat maar eens?
Ga dat maar eens rijmen met je politieke idealen. Maar ik vind het wel echt pijnlijk, want ik vind dit eigenlijk de meest sympathieke partij. En dan is het weer zo van, als jullie je fucking shit niet op orde hebben. Stel je voor dat wij hier in de podcast elke keer elkaar de tent uitvechten. Dan nemen mensen ook niet meer aan zoals ze het nu van ons aannemen. En terecht, omdat wij een bepaalde autoriteit uitstralen.
Ja, dat ook. En ik vind dat wij daar sowieso vaak een heel mooi voorbeeld in geven. Want als we elkaar even niet vinden, dan zie je vaak dat in een paar zinnen is dat allemaal glad getrokken.
Ja, of een blik. Of een blik van wie heeft hier gelijk.
Ja.
En dan weet iedereen het ook weer. Ik vind het heel jammer voor de partij. Ik draag de Partij voor de Dieren een heel warm hart toe. Dit is bijna nog slechter dan een Mona Keijzer naar voren schuiven als premier.
Ik vind het goed dat je het woordje bijna erbij gebruikt. Want het is natuurlijk
dit is bijna niet te overtreffen. Het is één groot voordeel aan dat hele gedoe. Mona Keijzer komt van het CDA, toch?
Ja.
Die is daar weggebonjourd.
Die is ontslagen.
Ontslagen zelfs.
Er is niet vaak iemand ontslagen uit een regering. Hè?
Ik vind dat de komende verkiezingen één fantastisch punt hebben. Ondanks dat er natuurlijk één grote tyfuszooi in de wereld is. En we nog af moeten wachten of we het als soort gaan redden. De CDA is naar de kloten. Eindelijk, na decennia. Vanaf zolang ik me kan herinneren. Vanaf 6-jarige leeftijd was altijd Van Acht, Lubbers, Balkenende. Het zijn altijd van die harde teringhonden die de leiding en al die Nederlanders
hier
achteraan.
5 zetels in de peilingen.
Het is toch fantastisch. Nu even doorzetten. Niet op de CDA stemmen. Laat ze naar de tyfus gaan.
Maar het is ook een kans voor ze, want dan kunnen ze ook eens voelen.
Nee,
hoe
het is geen kans. Zij verdienen geen kans meer.
Oh nee.
Ze hebben al jarenlang alles. Ze zijn zo hypocriet. Alles wat goed is voor de samenleving houden zij tegen onder het mom van normen en waarden. Maar het zijn allemaal gewoon hele achterbakse belangen.
Maar als ik jou nu ga...
Abortus, softdrugs. Noem maar allemaal goede dingen op.
Maar als ik jou nu confronteer met hun nieuwe slogan, ben ik toch even kijken hoe dat op jou uitwerkt. Dat je misschien dan wat bijdraait. Want ze hebben nu dus een hele mooie slogan.
Echt?
En die heet, die gaat zo, nu komt de slogan. Recht doen. Hoe krachtig wil je het hebben?
Zo, daar zit wel even een scriptschrijver achter, zeg.
Ja.
Recht doen.
Dat zeggen ze bij de ChristenUnie soms ook. Dat is dus blijkbaar als je christelijk bent, dan is het geen recht doen aan. Dan kun je dat aan weglaten. Dat is heel goddelijk.
Ja. Wanneer zullen we nou eindelijk eens verlost zijn van al die pleurischristenen in Nederland? En dan zwijg ik nog maar over al die andere geloven.
Ik hoop snel, want we komen straks ook nog even over het carnaval te spreken.
Jongen, dat is ook ongelooflijk.
En dat zou ik dan graag mee afschaffen.
We gaan door, mensen, want we zijn nog steeds niet klaar met de politiek. De Tweede Kamer wil de doorstroomtoets, hebben we eerder over gehad. Dat is een toets die je doet bij de lagere school om te kijken waar je naar heen gaat met je toekomst. Die willen ze gaan verschuiven. De Tweede Kamer heeft dat geëist omdat dat in de knel kwam met carnaval. Wij dachten eerst, dit is niet waar. Dat waren de carnavalsverenigingen of de gemeentes die hadden dat verzoek neergelegd. Van joh, hou je mel en ga gewoon werken daar. En nu gaat de Tweede Kamer erachter staan. Dit is de doodsteek, dit is het faillissement van de Tweede Kamer, Willem.
Kijk, ik heb er wel een hele andere kijk op. Want waarom denk je dat Brabant en Limburg überhaupt een achterstandsgebied is?
Vanwege de drugsafval?
Drugsafval, maar ook omdat kinderen die komen daar eigenlijk niet meer aan school toe. Want,
en eten alleen maar worstenbroodjes.
6-7 maanden voordat het carnaval begint zijn de voorbereidingen in volle gang. Kinderen die moeten de zwaarste last dragen, die komen niet aan hun huiswerk toe.
Nee. Dus die hebben een enorme leerachterstand.
Ja, en ze beginnen daar ook op hun 10e, 11e met heel veel drinken.
Ja.
Dus met een kater in de klas als kind.
Drugs gebruiken
ze al. Zijn nog in ontwikkeling.
Ja. Ze kunnen vaak nauwelijks lezen of schrijven. Er is laatst een onderzoek geweest dat ruim 40% van de Brabantse kinderen, en dat zijn dan ook gewoon witte, varkensachtige kinderen, die kunnen niet Nederlands praten en lezen. Ja. Nee, maar ik heb het dan niet over tweede of derde generatie allochtonen met een niet-westerse achtergrond. Het zijn gewoon klassieke, oorspronkelijke Brabo-kinderen. Die kunnen niet lezen en schrijven omdat ze slecht vreten. Ze gaan te laat naar bed. Zijn alleen maar met carnaval bezig.
Ik heb soms het idee dat die ouders ook eigenlijk die kinderen het liefst weghalen bij de lessen. Dat het gewoon dat ze dat zien als een soort vervelende ondermijning. Dan dadelijk worden die kinderen nog en dan krijgen ze eigen ideeën.
Precies. Worden ze kopie-kopie.
Zelf nadenken.
En er zijn wel eens kinderen die ontsnappen, maar die vertrekken dan meteen richting Amsterdam of Rotterdam of Den Haag en proberen daar een hoge baan te krijgen.
Dat lukt dan vaak niet, want je wordt veel uitgelachen met die zachte G.
Ja.
En ze hebben ook vaak krullen en een bril. En dat heb ik dan ook.
Ja,
maar daardoor weet ik ook uit eigen ervaring. Ja. Met die eigenschappen krijg je ook vaak een hele onserieuze blik.
Precies. De Tweede Kamer gaat hier dus voor pleiten. Ja, sorry, ik maak je even wakker. Want we waren een beetje aan het afdwalen. Die Tweede Kamer zegt dus, ja, ze hebben gelijk. We moeten die doorstroomtoets moeten we verplaatsen vanwege het carnaval. Dat zijn dus Tweede Kamerleden. Die zijn door ons gekozen. Toch?
Ja.
Ons allemaal.
Ja.
Die vertegenwoordigen ons in de Tweede Kamer. En die maken zich hier hard voor. Dat de doorstroomtoets van kinderen wordt verplaatst. Kijk, of je schaft hem af, dat kan ook.
Ja.
Want ik vind het ook raar dat je op 10, 11-jarige leeftijd moet kiezen welke kant je op wil.
Doorstroomtoets, ja.
Nee, maar waarheen stroom je door?
Ik weet geen.
Wist jij toen je 11, 12 was, ik ga later in een podcast zitten?
Ja, ik wist dat eigenlijk ook wel.
Maar goed, wij zijn toch elitaire uitzonderingen.
Ja.
Maar gemiddelde mensen, gewone mensen die hiernaar luisteren. Jan met de pet of Mien met de kut.
Ja.
Die weten dat toch
niet?
Nou, ik vind dat
kinderen minder moeten doorstromen. Er zitten er ook een hoop bij. Die hebben nog weinig in hun mars. Laat die maar tot 20, 25...
In het badje blijven.
Ja.
Laat die maar gewoon water trappelen 20 jaar.
Er staat ook veel te veel druk op. Met die toetsen en alles.
Ja, dus niet verplaatsen, maar afschaffen. Ja. Doorstroomtoets. En het Tweede Kamer afschaffen. Ik denk dat we naartoe zijn aan een nieuw systeem. Ook ik zat er op grote dingen te denken, ook deze week toen ik op het land was. En dan zie je alles in een ander, breder perspectief. Van waar, het gaat verkeerd. Zijn we het daarover eens?
Ja.
Het gaat verkeerd met de wereld, met het klimaat. Maar we lossen het niet zo op deze manier. Dadelijk komt er weer iemand die zegt, €50 minder zorg. Nou, dan ga ik op je stemmen. Dat is eigenlijk in een notendop het politieke systeem waar we nu in zitten.
Ja.
Het is lullig. Het verlaagt ons als mens ook. Het moet over grotere dingen gaan. Lange termijn. Hoe gaan we dat doen? Niet met dit systeem. We gaan commissies samenstellen met wijze mensen. He, dus bijvoorbeeld zo'n hoofdeconoom van de ABN AMRO. Die mevrouw Flipsen.
Ja?
Ken je die?
Nee.
Een beetje een apart mondje heeft ze, maar zo intelligent.
Oh ja.
Ander hoogleraar van de VU zag ik laatst bij Buitenhof met z'n tweeën discussiëren. Fantastisch niveau. En dan mag je ook iemand van het volk, mits hij een IQ heeft van 115, laten we zeggen, of hoger.
Ja.
Daaronder
dat vind ik nog schappelijk.
115. Onder de 100 wordt sowieso je stemrecht afgepakt. Daar gaan we naartoe. Dan hebben we commissies, zoals in een jury in Amerika. Je praat over iets van, oké, wat gaan we doen met de immigratie? Wat gaan we doen met het klimaat? Dan komen zij met een bindend advies. En de regering is een uitvoerend orgaan met de agenten, het leger en handhavers.
Ja.
Wil je het niet? Dan zou je het fucking voelen. Luister je niet naar ons? Dan komen we met de wapenstok. Asbest op de fucking snelweg gooien? Zullen je godverdomme asbest laten vreten?
Dus eigenlijk blijf jij nu voor een...
fascistoïde...
technocratie.
Ja, met dus lichte fascistoïde tendensen.
De politieke stromingen de dienst uitmaken, maar de technisch inhoudelijke mensen. Die
juist
bepalen onderling wel even wat hoe het zit. Want ja, die hebben er ook de kennis ervan.
Kijk ik ergens overheen?
Nee, ik ben het hiermee eens.
Het is de beste stroming die er is. En die commissies, die moeten ook wel gecontroleerd worden. En dan moet je ook opletten.
Wie dan? Iemand,
nou, dat weet ik even niet. Moeten geen steekpenningen enzovoort.
Ja.
En er moet wel een soort vertegenwoordiging van alle soorten.
Een oplossing. Oh. Dan geef je bij de commissies ieder half jaar geef je gewoon één iemand. Laat je zijn loodjes trekken. Geef je een nekschot. Geen loodjes trekken.
Je koutjes, ballonnen.
Opnieuw. Ieder half jaar kijk je even wie er twijfelachtig functioneert. Die geef je per direct een nekschot.
Ja.
Weet je, net als in Squid Game.
Oh ja.
En dan zal je zien dat de rest geen steekpenningen meer aanneemt.
Nee.
Ik denk dat het heel eenvoudig op.
Gewoon afstraffen.
Ja. Ja. Maakt niet uit als je een keer onterecht iemand doodschiet. Want het gaat om het afschrikwekkende effect.
Juist.
Iedereen doodsbang is.
En dat die ene per ongeluk niet terecht is doodgeschoten. Ja.
Ik denk dat zelfs alleen maar beter is. Want dan voelen ze van ik moet dubbel opletten.
Dat is bij de doodstraf in Amerika ook. Werkt ook heel goed.
Ja.
Sinds dat er ingesteld is. Zie je dat er gewoon veel minder criminaliteit is. Omdat het een hele afschrikwekkende werking heeft. De gevangenissen in Amerika, heb ik gehoord, zitten bijna leeg.
Er zit bijna
niemand in. Helemaal, hallo, hoor je hem zo, echo's.
Ja, het zijn een soort echo-kamers geworden.
Echo-kamers.
En dat maakt VVD ook zo'n goede partij. Want die pleiten dus nu ook voor hele hoge straffen en hoge minimumstraffen. Omdat
dat
die
werkt
in Amerika zien van, kijk, daar worden eigenlijk geen moorden meer gepleegd.
Precies, dat werkt als zolang de weg naar Rome is geplaveid over de ruggen van slaven.
Mag ik jou een vraag stellen?
Nee, je doet het al.
Wat is de kortste dienstverband wat jij ooit ergens hebt gehad? Want je bent natuurlijk
een dienstverband echt? Dat ik echt een contract heb getekend?
Nou, een aanstelling, een opdracht?
4 weken.
4 weken?
4 weken bij een bij de macro. Beviel me niet.
Oh,
zelf ontslag
gewoon. Maar wanneer ben je wel eens ontslagen ergens?
Vast wel. Maar dat soort dingen verdring ik altijd.
Want ik hou dus van dat krachtige optreden. Daar hebben we het vandaag over.
Ja.
En wie ik dus helemaal te gek vind sinds deze week, en eerst vond ik het maar een domme nerd, is Pieter Omtzigt.
Ja.
Want wat heeft hij bedacht?
Die heeft iemand ontslagen.
Aan, die is even goed gaan kijken van, wat is dat eigenlijk voor figuur?
Ja.
En die houdt niet van even praten en het een tweede kans.
Nee.
Na 3 uur heeft hij zijn persvoorlichter ontslagen.
Hij had een nieuwe persvoorlichter voor die nieuwe campagne, had hij binnengehaald. Een talentvolle jongen. Inderdaad even gaan researchen. En had 1,5-2 jaar geleden had hij iets gezegd over de BB.
Dat was een gezwel wat de samenleving van binnenuit opvreed.
Nou
vind ik een hele goede tweet.
Vind ik helemaal niet zo gek omschreven.
Persoonlijk juist om aannemen.
Ja, prachtig. Dat kan je mooi formuleren.
Maar,
en toen kwam hij erachter en toen zei hij als mensen dat soort woorden als gezwel. Dus Pieter Omtzigt is ook iemand waarbij je het woord kanker niet mag gebruiken. Ook niet als je een hele grote bobbel hebt ergens.
Wat moet je dan zeggen? Ja, ik
heb een bobbel die waarschijnlijk dodelijk is, ook al wordt hij bestraald. Maar ik zal niet het woordje gebruiken, Pieter.
Ik vind het eigenlijk een vervelende nerd.
Ja, ik ook. Maar waarom is hij dan zo populair? Omdat hij zo rechtschapen overkomt?
Omdat hij geen humor heeft en dan denken mensen dat je eerlijk bent.
Ja. Dat is een goede zeg. Ik vind ook dat Omtzigt vervelende lippen heeft.
Ja.
Beetje te vlezig. Als je het met een vagine zo vergelijkt, zou ik denken, nou, ik zou nooit een vrouw aanraden om haar lippen te laten verkleinen. Of af te laten branden. En dat stinkt, heb ik me laten vertellen.
Oh.
Het werkt wel. Ik ken een aantal vrouwen die hadden echt last met fietsen.
Oh, echt?
En die hebben dat, die laten dat wegbranden.
Branden.
Ja, dat wordt gebrand, ja. Dat wordt niet gesneden. Want dat wordt met een soort laser, wordt dat...
En dan hou je dat heerlijke rafelrandje.
Het rafelrandje hou je dan. Dat is een soort krokante, baconachtige textuur. Maar dat ruikt ook echt naar zwaar verbrande bacon.
Oh.
Moet je voorstellen dat je gewoon... Kijk, wij klagen ook wel eens over ons werk en we hebben het ook niet altijd makkelijk. Maar je zal toch in een kutbrandkliniek moeten werken. Van 9 tot 5. En de hele dag in die verschroeiende, bittere zeurlucht hangen. Die ook in je kleding en als je nog haar hebt, in je haar gaat hangen.
Dan heb jij wat dat betreft mazzel.
Dat is zeker waar. En ik vind nog even een laatste dingetje over Pieter Omtzigt. Zijn nieuwe partij, die heet...
Nieuw Sociaal Contract.
Dat is toch ook een belachelijke naam.
NSA, NSB, NSC, zeg ik altijd maar.
Ja. Jij hebt een verleden zelf, dat is wel belangrijk.
De Hitlerjugend?
Nou, ook. Maar ja, we gaan even naar het volgende onderwerp toe. Er is iemand ontslagen. Nee, sorry. Er is iemand, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dat is het Kamerlid van de FVD, hè? FVD?
FVD.
FVD. Gideon van de Meijeren. Van Meijeren.
Gideon.
Heet die Gideon?
Gideon.
Maar jij hebt, dat is wel mooi, dat weten de mensen niet. Want ze denken, mensen vragen mij vaak, waar komt Willem vandaan?
Rechtstreeks uit de FVD.
Ja, je hebt namelijk roots in de FVD. Als ik dat had geweten, had ik jou binnen 2 minuten ontslagen. Maar dat heb jij goed geheim weten te houden. Je hebt een verleden met Thierry Baudet. Jij bent ingehuurd als videomaker. Vertel even zelf.
Ja, Thierry Baudet heeft me ooit ingehuurd. Die zei van...
Geen grap, hè, dit?
Nee, dit is geen grap. Wat ik nodig heb, is iemand die voor ons videobulletins gaat maken. Journaals, zo je wil. Die het echte VVD-geluid laten horen. En die dat ook heel zuiver neer kan zetten. En kun je dat dan ook misschien het Boreaal-journaal noemen?
Dat is serieus gevraagd.
Ja, want Boreaal is natuurlijk een heel mooi woord.
Wat is het ook alweer?
Boreaal betekent noordelijk. En net zoals het Noorderlicht heet dat Auralis Borealis.
Oké. Okay.
Supermooi. Maar het is ook een heel handig hondenfluitje. Omdat mensen weten ook als je zegt Boreaal Europa. Dan kan jij gewoon zeggen. Dat is Noord-Europa. Niet, hoef je niet van te schrikken. Maar onderling weet je wel van
je
Blank
bedoelt.
Europa.
Blank Europa.
Dat maakt
Caucasisch Blank Europa.
Lekker.
Maar jij zei toen je dat hoorde meteen ja.
Ik zei meteen ja. Eindelijk is het kan.
Maar dat vind ik al verbazingwekkend.
Filter kan eraf. Nou, daar heb ik toen natuurlijk heel veel gezeur mee gekregen. En dat is ook de reden dat ik nu, want dat heb ik ook gelezen in de comments, dat mensen zeggen, die Willem is een vies, extreem links, vegan deugertje met die bril. En dan denk ik...
Dat lees jij wel, zulke dingen.
Ja, en dan denk
dat trek je ook aan.
Nou, nee, dan denk ik missie geslaagd.
Oh, want je bent eigenlijk gewoon een rechtse rat.
Ja, controlled opposition noemen ze mij ook wel.
Ja, maar hoe kan je nou dat hebben gedaan? Hoe lang heb je dat gedaan?
Jarenlang, ja.
Echt?
Het betaalde zo goed.
Maar was je ook in beeld?
Ik werd in roebel.
Kunnen we dat terugkijken ergens?
Ja, als je Boreaal Journaal googelt.
Dan zien we Willem. Jij bent de host. Jij bent de Jeroen Pauw van het Boreaal Journaal.
Ja, ik maakte dat. Ik schreef het. Ik filmde het. Ik
en je was eigenlijk heel close met FVD.
Ja, ik had een lijntje. En dan kon ik gewoon even bellen van heb je nog wat nieuws?
Wauw, dat is bijzonder. Ja. En heb jij Guardian van Meijer ook wel eens meegemaakt?
Die heb ik wel eens meegemaakt. En toen zei hij van... Hey Willem, ik zit nu bij een politieke partij. Wil je ook een filmpje maken? En toen dacht ik, nou, hier heb ik geen trek in.
Mm. Hij is nu hij wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, Guardian. Wegens opruiing. Ik vind het een naarkereltje om te zien. Ik ken hem helemaal niet goed.
Hij heeft op een podium staan schreven... Het monopolie van geweld, dat hoeft niet alleen bij de overheid te liggen. Ja. Als je echt je mening wil doordrukken... dan kun je dat best even... op een gewelddadige manier afdwingen.
En hij heeft ook bij die boeren heeft hij destijds op het podium staan schreven van prima, neem het recht maar in eigen handen.
Neem maar eens een keer een hooivork mee als je boodschappen gaat doen. Dan is het ineens helemaal niet zo duur meer, die cola.
Ja, is heel eng. Wanneer is iemand aan te opruien? Als het tegen de wet is, wordt het gevaarlijk, hè?
Ja.
Dus je mag wel stoken in een goed huwelijk, doe ik graag. Als ik bijvoorbeeld zie dat mensen heel gelukkig zijn, dan kan ik me gewoon niet voorstellen. En dan ga ik even testen in een relatie.
Ja,
ik was in de café gedaan.
Had eigenlijk meestal geen stand.
Iedereen had al iemand toen ik in het café kwam. En ik dacht, ja, dit kan niet.
Ja.
Toen ben ik gewoon bij stelletjes gaan stoken. Van hoe lang zijn jullie bij elkaar? En wat vind je de minste eigenschap aan haar? Enzovoort. En waar liggen de pijnpuntjes?
Van alles op tafel.
Binnen 10 minuten zie je gewoon de geluk helemaal wegdruipen. En denken, wat een kutrelatie heb ik eigenlijk. En dan zijn ze vrij.
Ja.
En dan nam ik ze vaak mee naar huis.
Want daar kom je ook. Dit is ook de reden dat jij dus de bijnaam Maxim de Bevrijder kreeg, toch?
Ik bevreed vrouwen van een benauwende relatie vaak.
Een beklemmende, verstikkende wurggreep.
Juist.
Waar zij,
en waar veel mannen zich in vergissen is. Ook al heb je verkering, ook al ben je desnoods getrouwd, een vrouw is nooit bezit. Dus ik mag dat ook. Ik mag dat ook meenemen of gebruiken.
Is een vrouw nooit bezit? Nooit vind ik een lastig woord, hè? Dat is zo absoluut.
Oké, misschien in sommige gevallen kan een vrouw juridisch bezit zijn. Maar in het algemeen, het sociale verkeer, is een vrouw een zelfstandig wezen. En ook al is ze 20 jaar bij iemand en ook heel gelukkig met kinderen, dan nog kan je haar losweken.
Ja, oh. En doe je dat ook wel eens voor eigen gewin? Dat je zegt van
nee,
dat is
doe ik nooit voor eigen gewin.
Oh nee. En je bent geen koning David.
Deed hij dat voor eigen gewin?
Ja, die had dan wel...
Nou, even wanneer was koning David?
Ja, dat was heel, heel lang in de oudheid.
In de Bijbeltijd.
In de Bijbel. En die wou Batseba. Dat vond hij een lekker ding.
Batseba is een vrouw?
Is een vrouw.
Ja.
En toen dacht hij van, dan laat ik haar man wel meevechten vooraan. Op de eerste rij, bij de oorlog.
Slim.
Ja. En een hele doortrapte gozer.
Maar ook een beetje laf.
Ook laf. En daarna heeft hij ook heel veel last gekregen van vroeging. Maar dan denk jij, je hebt er ook zelf voor gekozen.
Dat heb ik dus nooit, hè? Van vroeging.
Nee, maar
dat ik vind ook niet, als je met een getrouwde vrouw iets zou doen, hè, is mij ook geregeld overkomen in mijn leven, voel ik me niet veranderlijk. Voel ik me wel veranderlijk, maar ik voel me niet verantwoordelijk.
Waarom eigenlijk niet?
Nou,
het
is toch niet mijn huwelijk, wat ik kapot heb gemaakt?
Ja, ik vind het bij jou lastig om hierover te praten, omdat ik weet ook hoe erg jij ervan geniet om een spoor van vernieling achter te laten.
We gaan door, mensen. We gaan naar wat serieus in het nieuws. Is in dierentuin is er wat ernstigs gebeurd.
Zo.
In welke stad?
In het Oostenrijkse Salzburg.
Ja. Dat is trouwens een hele leuke dierentuin. Ik vind de meeste dierentuinen... Eigenlijk kan je daar niet meer vertonen natuurlijk, anno 2023. Het is natuurlijk bijna een soort slavernij van dieren.
Het is eigenlijk aapjes kijken,
ja.
Maar dan letterlijk.
Dieren in het gevang, het hoort niet. Maar goed, nu heeft een neushoorn... Ja, wie neemt er nou een neushoorn in een dierentuin?
Ja, maar die kreeg dus een behandeling met insectenwerende middelen.
Dat slaat ook nergens.
Maar dan wordt er nu gezegd, ja, maar dat deden we iedere dag en dat ging altijd goed.
Ja, maar dat is gewoon op... Ik heb dat ook wel eens gehad. Als je elke dag... mijn oma die smeerde mij vaak in met een soort Spaanse parfum toen ik klein was.
Ja.
En dat heb ik gepikt een aantal maanden, tot het een keer...
In je ogen kwam.
Ja, en toen is het tot uitbarsting gekomen. Toen had ik geen oma meer. Toen heb ik haar doodgedrukt. Nee hoor, dat zou ik niet durven. Over die 140 kilo, die was echt een neushoorn. Toen ik klein was en ze sliep, kon ik gewoon op haar buik trampoline springen zonder dat ze wakker werd. Zo stevig was ze.
Oh ja, toen was je niet overmand door van verdriet. Toen dacht je van, hé, wat een leuk speeltoestel.
Ja, nee, toen was ze nog levend. Ze sliep.
Oh, ze sliep.
Nee, maar er is een neushoorn. Die heeft haar vaste verzorgster. Ik weet niet of het een mannetje of een vrouwtje was. Denk een vrouwtje.
De vrouw van 33?
Ja, maar dat neushoorntje was ook een vrouwtje.
Oh, dat was geloof ik ook een vrouwtje, ja.
Want mannetjes, neushoorns doen zulke dingen niet. Nou, dat vrouwtjesneushoorn heeft haar vrouwelijke verzorger ergens tegen aangedrukt.
Doodgedrukt.
En die weegt 28.000 kilo, zo'n dier, toch?
Dat weet ik niet.
Nou, het stond er wel erbij.
Ja, maar ik heb...
2800 kilo dan. In ieder geval heel veel.
Ja.
En dat is niet zoiets van...
ja, inderdaad, 28.000 kilo.
Dat is een beetje te veel. Dat is echt, nou, maar het zal niet veel schelen. Een neushoorn is echt groot, hè?
Ja.
Dat is echt een grote auto, zeg maar. Maar in ieder geval, die vrouw is dood. En de man was erbij, die heeft nog geprobeerd...
Die heeft er ook nog een gewond been aan over.
Ja, maar die wil natuurlijk... Die heeft zijn been ertussen gezet en die denkt, ik duw haar wel vrij.
Ja.
Dat lukt jou niet, met 2800 kilo. En dat vind ik toch een beetje tegenvallen. Want ik heb ook wel eens verhalen gehoord van in India... dat een kind onder de auto kwam en dat een moeder gewoon... een truck optilde.
Ja.
Een heel klein zielig India's vrouwtje.
Vaak als je doodbang bent om je kind te verliezen, dan krijg je boven
superpower. Krachten, ja, dus die man had ook al geen goed huwelijk.
Ik denk niet dat hij daar echt veel voor over had. Nee. Of hij niet gewoon even in het heetst van de
als het
een
echt de ware is, als er zoiets gebeurt, dan druk je ook een neushoorn weer terug. Dus in die zin is het maar goed dat ze dood is, want die relatie was ook niet goed.
Eigenlijk
zo kan je niet praten, want als het je nicht is.
Ja, maar is het jouw nicht?
Nee. We gaan door. Heb jij nog iets te zeggen over dierentuinen?
Nou, ik vind dit wel mooi. Ik stel toch mijn hart ook open om naar dingen van een andere kant te bekijken. En ik denk, het is toch ook wel mooi als je dus heel overal ter wereld dieren in hokken zet en uitlacht de hele dag.
Ja.
En nootjes naar ze gooit, terwijl ze houden niet van nootjes. Nee. Ze gewoon hun eigen voer eten. Ja. Dat er af en toe is, iemand wordt doodgedrukt. Vind ik eerder een poëtische herstel van de balans.
Ja. Want het is eigenlijk gewoon, ga ook niet meer met je kinderen daarheen. Heb je kleine kinderen
afstand van.
Ook eenden voeren en duiven voeren.
Wil je dieren in een hok zien? Ga eens kijken in een pluimveehouderij.
Ja, ga eens naar een leuke bio-industrie samen met je kinderen.
Kun je dieren zien. Dan zie je er ook voor veel minder geld veel meer.
Precies.
En dan is ook hartstikke
ik vind het ook hartstikke leuk om wat aandacht te krijgen. Rubiales, hebben we het al vaker over gehad. We worden het maar niet over eens. Hij is inmiddels opgestapt. Jij stuurde dat met een met veel voldoening stuurde je mij van de week, Willem. Hij is opgestapt. Wie had er gelijk? Nou ja, ik denk dat hij nog steeds vindt dat hij niet ongelijk heeft. Maar dat de publieke opinie zo sterk is dat je niet meer kan functioneren.
Nou, jij probeert het nu even af te schuiven op iets anders. Maar jij zit hiermee. Voor jou is dit niet leuk, want jij bent al ingegaan. Jij hebt echt je reputatie op het spel gezet.
Klopt, ik kan geen kant meer op. En ik zit met mijn rug tegen de muur.
Verhalen op tafel met bewijs, met films erbij, wat hij allemaal gedaan heeft.
Ik kan niet meer draaien. Ik kan niet meer zeggen, nee, maar hij had ook dit en dat niet moeten doen. Ik ben vol ingegaan op Rubiales. Want ik dacht, nog steeds blijf ik erbij, tot aan mijn dood, dat die kus aan zich niet genoeg reden was om deze man zo aan de schandpaal te nagelen.
Nou, wat dus gaat blijken is dat die kus, dat is nog een van zijn fijnste momenten geweest.
Dat zou kunnen. Maar als iemand een verkrachter... ik heb jou verkracht. En de volgende dag geef ik jou een kusje. En dan die verkrachting moet bestraft worden. Ben ik met je eens. Maar die kus aan zich is niet genoeg om mij in de gevangenis te gooien. En dat is wat er nu aan de hand is. En hij moet vrijdag voor de rechter komen in Madrid. Wegens...
Om de rechter een kusje te geven.
Seksuele intimidatie. Nee. Wegens seksuele intimidatie. En dwang.
Dwang.
Tegen aanranding aan ligt het. Nou, sorry hoor. Ik heb het filmpje nog eens een keer bekeken. En niet de foto, want die ziet er eng uit op het stille moment. Maar dat heb je ook met voetbal als je het stilzet. In de beweging is het gewoon nog steeds... Het is misschien smakeloos, het is ongepast. Hij heeft slecht gereageerd, het zal allemaal wel. Maar op zich is dat niet, is dat geen aanranding.
Ik heb de oplossing. De gevangenisstraf is inderdaad veel te grotig.
Gaat te ver.
We hadden het net nog over Omtzigt. Die heeft ook getuite lipjes. Waarom niet zeggen van Rubiales... laat jij je maar eens eventjes onvrijwillig... innig op de mond kussen door Omtzigt. En dan staat het weer gelijk. Dan heb jij even een keer moeten afzien. En dan...
Ik vind het een milde straf.
Ja, maar...
Ik dacht dat je zou zeggen van hij moet 20.000 vrouwen iets doen of zoiets. Dat je ook al helemaal geen lippen meer over hebt.
Ik dacht dat jij de beste vrienden was met Rubiales.
Ja, nee, maar ik vond die straf een beetje mild.
Dus je hebt zoiets van, hij heeft niks misdaan, maar wel gewoon een zware straf geven.
Nee, maar als je mensen straft, laat het ze dan voelen. Wat voor zin heeft het om een crimineel te zeggen, je bent heel stout geweest, je bent schadelijk, we gaan nu maar bloemetjes plukken.
Nou ja, ik weet niet, ik denk een kus van Omtzigt, dat hakt er wel in hoor.
Ja?
Dat denk ik wel.
Oké. Ik heb het idee dat de oorlog tegen mannen nu echt begonnen is. Als Rubiales nu... veroordeeld gaat worden, als dat zo is...
Ik vind het wel leuk.
Dan denk ik dat de strijdbijl opgegraven moet worden. Dat we met z'n allen, wij mannen dan... Ja, het lijkt me wel een hel. Want ik ben liever onder de vrouwen dan onder de mannen. Maar ik denk toch dat ik het moet doen. Allemaal naar het bos gaan. Daar verzamelen we. En daar gaan we even kijken hoe we de macht weer over gaan nemen. Want dit gaat te ver. Ik word nu bijna richting Andrew Tate geduwd. En die vind ik een vreselijke man.
Maar hier heb ik geen trek in. Want jij wil niks liever dan richting Andrew Tate gedrukt worden.
Ik heb niet bij de FVD jarenlang het Bourgeois-kanaal gedaan, hè? Of het Boreaal-journaal. Ik wil niet tegen vrouwen. Alleen ik vind het... En ik wil ook niet mannen verdedigen, want laat ze lekker...
Maar waarom niet even één keer een krachtmeting? Nee. Dat we daarna een beetje weten van...
Als ik er nu over nadenk... Nee, ik ga toch dat niet doen. Ik ga niet naar het bos. Ik laat mijn eigen soort dan toch liever in de steek. En dan sluit ik me aan. En dan word ik me kaal geschoren na de oorlog.
Ja.
Dat boeit mij niet. Ik ben liever een vrouwenhoer...
Ik vind het weer zo ongelooflijk slap.
Nee, maar ik heb even...
Ga je hier met een biljartbal als hoofd... ga je zitten vertellen dat je dan maar kaal geschoren
wordt? Dan een andere straf. Ik bedoel, ik weet in de oorlog werd het ook... werden vrouwen kaal geschoren als ze met de moffen hadden geneukt. Als ik nu als verrader, als man...
Neuk eens een keer een paar mannen. Wees eens solidair. Hou je eens bij je eigen soort.
Ja, wat is mijn beloning dan? Aanbijen.
Liefde van mannen. Dat mannen elkaar...
Ja, ik vind mannenliefde... Dat is ook trouwens een lekker biertje schijnt.
Oh. Het is een zware aflevering.
Het is geen fijne onderwerp dit. We gaan door naar Britse politie.
Ja, de Britse politie is uitgerukt. Er is een massamoord heeft plaatsgevonden in een yoga studio.
Ja. De telefoontjes kwamen er binnen van er liggen allemaal mensen.
Er ligt een stapel lijken. Ligt daar binnen.
Politie erop af.
Ja. Wat blijkt nou? Dat bleken dus helemaal geen lijken te zijn.
Nee, bleken geen lijken te zijn.
Die mensen waren alleen geestelijk helemaal dood.
Ja. Want die waren al 3 uur aan het yoga.
Ja.
En van een afstand, door de ramen...
Zagen ze er ook levend dood uit.
Ja. Nou, ik heb 2 keer yoga gedaan in mijn leven. En ik viel gewoon in slaap. Heb je wel eens yoga gedaan?
Nee, ik sta daar niet voor open.
Want je bent liever gespannen?
Ik hou van... Ik sta de hele dag sta ik op scherp. En ik schiet heel snel uit mijn slof. En dat lijkt me doodzonde om dat kwijt te raken.
Ja, dat je in balans komt.
Ja.
Heb je wel eens zoiets meegemaakt dat je totaal vergist hebt... In iets, in een situatie. Ja, Willem. Vertel eens.
Ik heb me... Ja, sowieso bij alle vrouwen die ik ooit ben tegengekomen... zijn daar ook...
Ja. Wat gebeurt er dan?
Ik ging een keer daten met een meisje, die is heel klein en Spaans.
Ja.
En die...
Ik zeg gewoon Noorse zijn in 3 meter.
En die kwam toen, zeg maar, ging gewoon wat eten... en die bleef uiteindelijk... heeft ze me dus gemanipuleerd, bleef een heel weekend logeren.
Oeh, dat is vreselijk.
En toen kregen we meteen al ruzie, alsof we getrouwd waren.
Ja.
En toen liep ze maandagochtend liep ze dus woedend mijn huis uit... en toen schreeuwde ze in het Spaans, want ik heb het nooit kunnen verstaan... en toen sloeg ze zichzelf zo...
Oh,
op haar hoofd.
Kastijding.
Maar ook om mij emotioneel te chanteren. Zo van, dit doe jij met mij.
Oh.
Dit doe jij met mij.
En wat zei ze? Kan je nog een beetje herinneren in het Spaans?
Want ik ga te zeggen, maar dat je het neemt. Nee, ik...
Dat is echt geen Spaans dit, sorry.
Ik hoop dat je dit er niet uitknipt. Dan sta ik tenminste ook een keer voor lul. Maar ik had me dus best wel in haar vergist. Want ik had natuurlijk van tevoren bij het appen...
Ja.
Ook al uit haar slot.
Ja, precies.
En dan zei ik iets en dan nam...
Ja, maar dat is ook een goede les, hè, die je nou zegt. Ook als je bijvoorbeeld ergens gaat solliciteren of je gaat op date. datgene wat je dan opvalt, dat is dan nog niet irritant of zo extreem dat je denkt, wat is dit? Maar eigenlijk als iemand bijvoorbeeld heel erg uitleggerig is, of zoals ik praat graag, ik hoor mezelf graag praten, dan denk je, daar ga je aan irriteren, man, na een half jaar. Die gast wil altijd alles praten, hij wil altijd alles het beter weten.
Is ook jouw truc om niet te zorgen dat vrouwen al te lang aan je blijven plakken? Zorgen dat het wel een beetje beperkt houdbaar is, hetgene wat leuk aan je is?
Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer als wijze les naar de luisteraar, naar jou.
Ja.
Als je met iemand omgaat of je leert iemand kennen, dan denk je in het begin nog, oh, best wel leuk dat lachje. Nou, forget it. Na een paar maanden wordt dat lachje verschrikkelijk irritant.
Ja.
Dus eigenlijk moet je zo neutraal mogelijke mensen ontmoeten. Die zijn het langste houdbaar.
Ik heb nog wel een oplossing als je zegt van, ik vertrouw het niet helemaal, maar ik wil het risico wel nemen. Stop dan tijdens het eten even wat antipsychotica. Prak het even door de aardappelpuree. En als je dan toch bezig bent, ook meteen wat paracetamol. Want als ze dan hoofdpijn hebben, kun je mooi zeggen van, nou, dat lijkt me wel heel sterk, want ik heb al paracetamol door je eten gedaan.
Ik heb een keer gehad in de bibliotheek, zat ik aan zo'n tafel als dit. En er was een verschrikkelijk aantrekkelijke vrouw. En toen, ik wist niet hoe ik het gesprek aan moest knopen. En dan ben je al snel geneigd om dan
op je borst te gaan slaan.
Nee, voetje te gaan wrijven.
Oh.
Op een gegeven moment dacht ik, wow. Wow, ja, ze doet het. Weet je, het begin doe je het per ongeluk. Kan je nog zeggen, oh, sorry. Het is eigenlijk een beetje laf versieren. Maar op een gegeven moment zat ik helemaal aan die kuit, weet je. En ik had een erectie, weet je, niet normaal. En op een gegeven moment stond ze op.
Had ze een lul?
Nee. ze liep ze weg. Toen zat ik nog even te kijken. Zat er gewoon een schot tussen. Dus ik had gewoon helemaal gefantaseerd. Ik had werkelijk gevoeld langs mijn kuit. Ik echt kippenvel van oh, wat streelt ze me lekker terug. Maar het was gewoon pure suggestie bij mezelf.
Wat heerlijk.
Ja, en we hadden het toch over dat je zeg maar dingen verkeerd kunt beoordelen.
Ja.
En zo is de geest natuurlijk. Ik wilde zo graag fysiek contact met haar, dat ik het gewoon gevoeld heb. Nou, zij heeft helemaal, ik heb gewoon geen contact gehad.
Wel goed dat er zo'n schot geplaatst was voor het geval dat er iemand zoals jij in de bibliotheek...
Ja, want ik vroeg nog van, waarom zit er een godsnaam schot bij die tafel? Toen zeiden ze van, ja, in het verleden zijn wel een paar dingen gebeurd. Dat vrouwen hier gewoon aan het studeren waren, aan het lezen. En dat er dan ineens zo'n derde been omhoog komt. Maar heb jij nooit voetje gevreven, knietje gevreven, rot nou even op. Dat was voor mij tussen mijn 12e en mijn 16e was dat mijn grootste versiertruc.
Als tot mijn 18e was ik was niet bang voor meisjes, maar ik was bang voor seksuele spanning. Dan was ik zo bang om afgewezen te worden.
Oh ja.
Dat is echt waar. En ja, dat kwam het wel goed.
Ja.
Ik kon wel leuk sociaal doen en populair en grapjes maken.
Maar dan de stap naar seksualiteit,
erotiek. Maar dan intiem worden, in die ogen. Ja. Dat durfde ik niet. Vond ik te eng.
Ik denk dat veel vrouwen ook onderschatten hoe moeilijk dat voor mannen is. Hè? Want je bent al gezegend als je een beetje kan lullen. Dan kom je al heel eind bij vrouwen. En je luistert goed en je maakt wat grapjes. Maar dan komt er een moment dat je denkt, ja, ik wil haar eigenlijk ook heel graag kussen en aan haar zitten. Maar ja, laat je dan een stilte vallen. Laat je hoofd schuin vallen en ga je zo langzaam die kant op. Tot ze denken, wat ga jij precies doen? Dat gebeurt namelijk, dat is echt verschrikkelijk als dat gebeurt. Dus wat ik later ben gaan doen is gewoon vragen, vind je het goed? En dan is het eigenlijk al van 99% in je hoofd zeker. Vind je het goed als ik je ga kussen? Toch even vragen.
Ja?
En dat is vooruit en nu zeker.
Maar het is wel minder romantisch.
Nee, het is nu in deze tijd kan je dat niet meer permitteren om zo met zo'n schuine mond.
Maar als je nou...
Heb je ook niet, heb jij ook niet dat als je gaat tongen, dat je dan de eerste aanraking van die tong, dat je dan helemaal gaat, ik ga schreeuwen ervan. Ik vind het zo heftig als je dan zo'n nattig wurmpje van de ander in je mond krijgt. Nee, ik zal het voor doen, doe ik helemaal zo. Zo hard.
Kunnen we niet zeggen, in plaats van schreeuwen of heel erg gek zeggen van, hey, zal ik je nu gaan zoenen, lekker romantisch, het eerst afstemmen. Dat je toch zorgt dat ze een bufferzone heeft, want dan doe je je hoofd schuin. Dan ga je naar daartoe en dan maak je het gewoon overduidelijk. Dus dan is het, dan doe je. Ja. En dan beweeg je ook heel langzaam, zodat ze gewoon als je dan walging op het gezicht ziet, dan heb je
of zo langzaam. Oké.
Ik denk dat het beter is. Het lijkt me romantischer om iemand zo te zien doen dan dat hij dan vraagt van, zal ik jou even?
Nou, vind ik niet. Ik vind het heel erg van deze tijd om te vragen. Vind je het goed als ik je nu ga even?
Fruit je lipjes zo.
We gaan door naar het laatste onderwerp, want we zijn alweer hartstikke lang bezig. Dat is echt een onderwerp voor Willem. Willem, jij houdt van spicy food.
Klopt.
Jij kan niet vaak genoeg bij de Thai en dan vraag je
ook
nog
echt zo.
Spicy erbij, hè?
Dan doe ik er Thaise hete vissaus bij.
Hoe kan
en
dat?
Chili's.
Heb je dat geleerd of is dat aangeboren?
Bouwt het op, want het is niet aangeboren. Heb ik ooit wel eens opgezocht, was ik benieuwd naar. Ook in landen waar iedereen heet eet, kinderen vinden het nog niet lekker. Je moet het aanwennen.
Oké. Zoals wij zuurkool andijvie aan onze kinderen leren, ja, leren ze daar spicy food.
Ja, en je wordt resistent tegen die prikkel van, ja, het hete.
Maar je anus raakt niet echt resistent.
Nou, mijne wel, hoor.
Jij kan gewoon een pepertje... Want er is nu een challenge, vertel.
Oh ja, er is een challenge en dan dat is een chips. Die is zo heet.
Hoe zeg je dat?
Oh ja.
Nee, dat is niet goed.
Chips.
Chips is het.
Ja, maar
dat hoor je heel vaak. Ik heb daar reclames. Heb ik reclames ingesproken, ja, in mijn toptijd. En dan heb ik het echt heel goed moeten doen. Ja. En chips is eigenlijk. Ik vind chips lekkerder klinken. Het is een beetje vettig.
Ik noem het ook chips. Het is
chips. Maar er is nu een hele pittige chips.
Ja, die is zo pittig.
Waar komt die vandaan?
Die komt uit. Dat weet ik niet.
De twee allerheetste pepers. Die zijn gecombineerd. Ik heb filmpjes gezien van mannen, zijn het vaak. Die chips tot zich nemen. Het is één zwart chipje, zit in een doosje.
Ze zijn wel zwart geblakend.
Zwart geblakend. Die nemen ze en dan zie je gewoon de paniek. Zou jij je voor kunnen stellen dat je dat doet?
Weet je wat ik een keer mee heb gemaakt? Zat ik met een vrouw, zat ik India's te eten.
Ik ga mijn hoofd schuin doen.
Ja, dat is ook terecht. Gingen wij India's eten. En toen het was heel gezellig. Ik zat heel druk te praten. Hey, wat gezellig! En toen ik eet terloops een paar hapjes. En ik denk, er ligt een stukje snijboon ligt er bovenop als garnering. Wat natuurlijk helemaal niet kan, maar dat wist ik zeker. Dus ik pak dat, ik eet het op en ik kauw het goed fijn. En ik denk, wat een gekke textuur. Het heeft geen weerstand, het is niet pezig. Het is gewoon heel mushy, zacht. En toen zei ik nog, nadat ik 50 keer goed gekauwd had, zei ik van, dit is niet helemaal relaxed. En toen kreeg ik een paniekaanval. Ja? Het hele team kwam op me af met suiker en yoghurt. En die met reanimatieapparatuur.
Grappig.
En ik dacht echt van, dit is een soort jackass. Van dat je jezelf bijna dood laat gaan.
Ja.
En je mond, die voelt dus ook echt alsof iemand er een soort vuur in heeft gestookt.
Ja, echt zo.
En wat ik nog het gekste vind, want ik dacht echt even dat ik dood ging. Ik werd echt paniekerig. Ik denk, ik stik. Ik leg het loodje.
Wow.
Maar het rare is, een minuut of 10 later, ja, voelt je mond alsof er helemaal nooit iets is gebeurd. En dat is zo raar, want het voelt alsof je een bek vol met blaren
komt. Oh ja, dat het echt beschadigd is.
Het is gewoon een prikkeling van je zintuigen. En niet het, wist je dat?
Nee, wist ik niet. En toen je het zo vertelde, vind ik het heel grappig. En ik schaamde me ook dat ik ging lachen, want volgens mij was je echt in paniek.
Ja, ik schrok toen wel echt. Ja.
Toen was je echt in paniek. Dus eigenlijk is het niet leuk om te gaan lachen. Als iemand een verhaal vertelt van, ja, ik ben achterna gezeten in het bos voor een man.
Echt lachen.
Vind ik niet grappig. Maar dit vind ik echt heel grappig. Dus waarom is dit dan toch leedvermaak als iemand... Want ja, ook die filmpjes, hè, die zijn ook heel grappig.
Ik weet het wel, omdat het niet echt gevaarlijk is. Je denkt dat het
gevaarlijk is. Nou, dat is niet waar. Want het is in één land is een jongen doodgegaan. En nu worden die chips daarvoor... Jij bent echt totaal niet voorbereid. Er is een dode gevallen door die challenge.
Jawel, ik wist dit verhaal wel.
Oh.
Nee, ik heb dit wel gelezen. En ik vind het wel echt een heel heftig verhaal. Alleen het is natuurlijk... Ik las dat en ik vond het wel vaag. Want ze hebben het niet officieel als kausaal verband vast kunnen stellen. Maar
kausaal, daar hebben we meer. Baroyaal, kausaal. Ben je gek op, heb je die woorden? Elke week gebruik je dat woord. Kausaal. Kausaal. Waarom gebruik je dat, gast?
Ja.
Praat is gewoon normaal. Je bent van het volk.
Oorzakelijk? Ja. Mag dat nog?
Ja, dat mag wel.
We weten niet of het oorzakelijk verband is, maar dat joch, die at dus zo'n chip.
Ja, chip. Tempo maken, want het zit
ik probeer toch. Ja, maar dat lukt toch niet als je even boos wordt om ieder woord wat, ja, ik vertel.
Baroyaal. Baroyale chips. Ja.
En toen werd hij misselijk en groen. zag hij er groen uit. En toen ging hij misselijk naar huis. En toen is hij later levenloos aangetroffen in zijn bed of op de bank.
Nou, fijn. Heb jij nog een tip voor de mensen voor de komende week?
Ja, als je een zwart geblakerd chipje tegenkomt waar een doodskop op staat, gewoon aan je kinderen geven.
Ja.
En dan naar je werk gaan.
Tot volgende week. Zonder Willem. Ah, zonder Willem. Je mag even langskomen gewoon.
Anders kom ik wel even langs. Ja, en dan ga ik de boel verstoren.
Ja, is goed. Dag Willempie. Dag lieve mensen.